Het is 7:30. Om met Pauw te zeggen, we gaan beginnen. Ik vraag de leden om de agenda zoals die voor ligt vast te stellen. Ik zie geknik. Ik wil een procesvoorstel doen voor vandaag. Voor ons ligt de quickscan handhaving, monumenten en grip op de raad verbonden partijen. De bedoeling van deze avond is dat het een informatieavond is. Gebruik hem goed voor over 2 weken als we de voorbereidende vergadering ingaan. Als eerste zullen we gaan behandelen de quickscan handhaving monumenten. Er wordt een presentatie over gegeven en de bedoeling is daarna vragen te stellen. Dus mocht je vragen hebben, schrijf ze even op. Dan kun je ze na afloop van de presentatie stellen. Ik neem aan dat jullie akkoord zijn. Dan wil ik het woord geven aan de heer Van Vught. Die zal de eerste presentatie verzorgen.
Ja, deze doet het wel. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat we 2 rapporten in 1 keer mogen bespreken. Ik kan me herinneren, vorig jaar een keer gehad hebben was... Een interessante sessie over de zorg en nu over hele andere onderwerpen. Ik doe deze eerste presentatie alleen, maar het onderzoek is het veldwerk voor het onderzoek is gedaan door Annette Corzilius. Die zal dadelijk ook bij de beantwoording haar rol spelen en wij zullen straks samen het tweede onderzoek doen. Eerst over de quickscan handhaving monumenten. Ik moet ook eventjes wat bewegen. Hebben ze me verteld. De aanleiding is het feit dat, dat geldt trouwens in zijn algemeenheid, dat wij als rekenkamer, als wij onderzoek doen, dan stellen we aan de fractie van tevoren de vraag welke onderwerpen zou u behandeld willen zien, onderzocht willen zien. En vorig jaar was dat onder andere dit onderwerp. En dit was ongeveer de vraag, hoe ga je om met monumenten en hoe borg je ook dat het beleid consequent wordt uitgevoerd? En heel specifiek werden toen al in die vragen, het waren 2 of 3 fracties die erom vroegen, werden toen ook al de 2 casussen, enerzijds Rechtwijk Zuid 135, anderzijds Boerderij-Rijzenburg, werden toen genoemd om te gaan onderzoeken. Nou, dat hebben wij opgepakt, hadden we natuurlijk al eerder laten weten dat we dat zouden gaan doen. En dat hebben we vertaald in de volgende onderzoeksvragen. Omdat ook wel onduidelijk bleek bij wat noorvragen dat het ook een kwestie was van ja, wat voor regels gelden nou eigenlijk? Wat voor mogelijkheden heeft de gemeente nou eigenlijk als het gaat over de handhaving van monumenten? Nou, dat is teruggekomen in deze vraag. Welke instrumenten heeft de gemeente in het voorkomen van verloedering in met panden? Want dat was nog wel de echte aanleiding waarom fracties die vraag stelden. En ze hebben gevraagd, naar aanleiding van die casus die ik al noemde, van ga eens na hoe de gemeente daar nou om is gegaan met de instrumenten die de wet en regelgeving biedt. Nou, dat hebben wij opgepakt. De volgende aanpak hebben we daarvoor gekozen. Met name Annette dus die dat onderzoek heeft gedaan. We hebben naar wetgeving gekeken, landelijk en lokaal en jurisprudentie. U heeft het rapport al kunnen lezen, dus u heeft er ook al wat... van kunnen zien wat we daarmee gedaan hebben. Dossieronderzoek gepleegd, met name rondom die 2 gevallen. En er zijn interviews gepleegd met name de ambtelijke medewerkers die te maken hebben met vergunningverlening en met handhaving. Als het gaat om een regelgeving, ik ga er maar heel snel doorheen, omdat u dat uitvoerig allemaal kunt vinden. Hoofdstuk 2 is daar met name op ingericht. Er geldt in Nederland een verbod om een beschermd monument te beschadigen, te vernielen en nog veel meer dingen wat niet mag. Staat in de monumentenwet, is ook overgenomen in de gemeentelijke erfgoedverordening van Overbetuwe. Er is een vergunningverplichting voor het geval een particulier een pand zou willen slopen, verstoren of in belangrijke mate wil wijzigen. Wanneer althans die aard van dat monument daarmee in het geding is. En ook bij het herstellen of een anders gebruiken van het monument als er een ontsiering of een gevaar voor de monumentale karakter in het geding is. Dat is allemaal geregeld in de WABO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De gemeente is bevoegd om handhavend op te treden, bevoegd, hoeft het niet. En dat is met name ook aan de orde als er sloop of wijziging van een pand aan de orde is zonder vergunning. Een eigenaar kan echter niet verplicht worden om een monument te restaureren bijvoorbeeld, om die in een bepaalde mate te onderhouden. Het is wel zo, en daar gaat ook het rapport wat dieper op in, omdat dat toch een belangrijk omkeer was in 2012. En toen is bepaald door de hoogste bestuurlijke rechter, de Raad van State, dat een gemeente een eigenaar kan dwingen om maatregelen te nemen, conserverende maatregelen te nemen, op het moment dat er een ernstig gevaar voor dat pand aan de orde is. In het geval van Roerdaal, de gemeente in Limburg, was het zo dat er water, regenwater, tussen de muren ging druppen. En er werd verplicht om daar goten in aan te brengen en andere conserverende maatregelen. Want anders zou dat pand in verdere staat vervallen en uiteindelijk teniet gaan. Dit zijn in grote lijnen de regels die aan de orde zijn. Gemeentelijk beleid. Gemeente Overbetuwe kent ongeveer 70 rijksmonumenten en 200 gemeentelijke monumenten. Dus door de gemeenteraad aangewezen op de monumentenlijst staan die. Het beleid is verder geformuleerd in de welstandsnota. In ons rapport hebben we daar een paar passages van opgenomen, die daarvoor het meest van belang zijn. Ik citeer een heel klein stukje eruit. Monumenten hebben een unieke waarde. Uitgangspunt is dat deze unieke waarde wordt behouden en waar mogelijk versterkt. Nieuwe gebruiksmogelijkheden zullen zo min mogelijk worden beperkt, tenzij die cultuurhistorische waarde van het Rijksmonument in stand blijft. Dus er zit een mits en maar een verhaal en daar zit een verder uitgewerkt beleid in wat we verder beschreven hebben in het rapport. Belangrijk is vervolgens dat er ook een handhavingsbeleid is. Overigens de advisering ten aanzien van een vergunningverlening wanneer het sprake is van een monument is in handen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dat is de nieuwe naam van de commissie die vroeger ook onder andere namen al dat werk al deed. In het handhavingsbeleid, wat de gemeente een paar jaar geleden heeft vastgesteld, daar wordt het handhaven van het monumentenbeleid betiteld met een gemiddelde prioriteit. Er is een lage, gemiddelde en een hoge prioriteit, maar bij gemiddelde prioriteit betekent feitelijk dat er geen uren gereserveerd worden voor toezicht en handhaving, geen structurele uren. In tegenstelling tot de hoge prioriteit, daar zit dat wel allemaal in. Dat betekent dus ook dat er geen structureel toezicht is op de toezichtstaat van die 270 à 300 monumenten die er zijn. Het gebeurt wel als een particulier een aanvraag doet voor een subsidie voor een monument. Dat zijn er ongeveer 20 per jaar. Dan wordt er wel gekeken hoe dat pand eruit ziet, et cetera, et cetera. Er wordt een onderhoudsstaat opgemaakt. En dat betekent dus ook dat er geen actueel inzicht is in de wijze waarop, als het ware, de monumenten erbij staan. Dus dat is ook wel een consequentie van dat beleid. Als we even naar de eerste casus kijken. De eerste casus die heeft vooral betrekking op het aspect vergunningverlening. We zullen dadelijk zien dat de andere casus vooral betrekking heeft op het aspect handhaving. Je betreft hier een dubbel woonpand waarbij een bouwplan is ingediend. Waarbij alleen maar de gevel in stand blijft. Die wordt ingepast in het totaal. Hier vlakbij. Daar heeft de gemeenteraad de bestemming ook voor gewijzigd. En uiteindelijk is er ook vorig jaar een omgevingsvergunning voor het college voor afgegeven. Dat is in 2014 gebeurd. En de omwonenden zijn vervolgens in beroep gegaan. Speelt overigens, even terzijde, niet alleen het monumentale karakter een rol, maar ook parkeernormen. Maar dat is voor onze casus helemaal niet relevant. Daar is een voorlopige uitspraak in het voorjaar voor geweest. En toen wij bijna klaar waren, of eigenlijk al klaar waren met het onderzoek, kwam ook de definitieve uitspraak van de Raad van State. Van zeer recent, ruim een maand geleden. Twee maanden geleden. En die heeft gezegd van de erfgoedverordening van de gemeente Overbetuwe, die is onvoldragen. Daar ontbreekt een toetsingskader bij. Met andere woorden, Dat zal er eerst moeten zijn, vooraleer er überhaupt sprake kan zijn van het door kunnen gaan van dat bouwplan. En dat moet ook uiteraard ook daadwerkelijk getoetst worden door de commissie die ik zojuist noemde. En er is gezegd dat die commissie, die meerdere malen hierover is geadviseerd heeft, de commissie voor ruimtelijke kwaliteit, onvoldoende is ingegaan op de monumentale aard van dat gebouw. En de gemeenteraad, maar ook het college, gemeenteraad weer voor de algemene toetsing en de gemeente voor het college voor de verlening van vergunning, hebben 6 maanden de tijd om dat in orde te brengen, om daar nieuwe besluiten over te nemen. En dan kunnen ze uiteraard ook weer getoetst worden. Dat is de ene casus. En dit is de andere casus, Rijzenburg. Dat betreft een boerderij waarbij het woondeel een redelijke staat is. Niet dat die status precies is opgemeten, maar dat is informatie die wij van de ambtenaar hebben gekregen. Want zoals ik al gezegd, er is geen echte bouwkundige staat van dat pand gemaakt. En dat is een losstaande schuur, die is in de loop van de jaren overigens ingestort geraakt. De projectontwikkelaar had een plan gemaakt en daarbij zou de voorgevel van dat pand geïncorporeerd worden. Die plannen zijn in de loop van de tijd veelvuldig gewijzigd. Er is ook een keer in 2008 een plan geweest wat de goedkeuring heeft gekregen van de gemeente overigens. En dat plan is in de tijd niet doorgegaan vanwege de crisis. En thans ligt er een nieuw aangepast plan bij de gemeente. Terzijde, er is een brochure over uitgebracht waarin staat dat de gemeente die goedkeuring al verleend heeft. Maar goed, dat is ten aanzien van die planontwikkeling. En in dat plan, daar wordt die losstaande schuur, zal vervangen worden door een bouwvolume voor iets vergelijkbaars, wat overigens een positief oordeel van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit heeft. Wij merken in ons rapport overigens op dat dat op zichzelf wel opmerkelijk is, omdat in een eerdere plantoetsing die er is geweest vanuit diezelfde commissie, althans de voorganger van deze commissie, ook die losstaande schuur een monumentale waarde werd toegekend. Nou, hier speelt het element dat er in de loop van de tijd dat gebouw en met name ook die schuur steeds verder aan het vervallen raakte. De gemeente is meerdere malen gevraagd, ook door de gemeenteraad. Dat halen wij uitvoerig aan om waarom er niet gehandhaafd wordt. De gemeente heeft gezegd van, nou, die planontwikkeling loopt nog, we zitten op het volgende plan te wachten. En deswegen is in de loop van de tijd dat niet gedaan. Tot 2012 zou dat ook nog best een probleem zijn geweest. Het zou natuurlijk ook mogelijk zijn geweest dat Over Betuwe de eerste Roerendaler van Nederland was geweest. Maar goed, maar in ieder geval sinds 2012 is het wel duidelijk dat in dergelijke gevallen een gemeente handhavend moet kunnen optreden. En dat wordt overigens ook gesteld in de beantwoording van vragen van 2 jaar geleden door het college aan de gemeenteraad. Niettemin is het niet gebeurd. Er is overigens geen toezicht of een inspectiedossier voor dat pand. Er is overigens ook geen opdrachtformulering voor de verdere ontwikkeling van de locatie. En ook niet voor het behoud van het monument. En er is overigens ook geen onderzoek ingesteld naar de staat van dat pand. En op dit moment ligt dus een plan bij de gemeente waar de gemeente een besluit over zal moeten nemen. Nou, dat zijn de twee casussen. Die getoetst zijn, waar allebei die aspecten nogmaals, vergunningverlening en handhaving, in duidelijke mate in verdisconteerd zijn. Het is een quick scan wat wij gedaan hebben, dat wil zeggen, we zijn niet in de diepte gegaan aan alle aspecten op een rij gezet. Voor ons ging het er vooral om, ook om de gemeenteraadsfractie die ons erom gevraagd hebben, om inzichtelijk te maken hoe die regelgeving is, welk instrument je als gemeente hebt en hoe je dat in de praktijk zult kunnen toepassen. De Rekenkamer heeft overigens in 2013 al een keer een rapport uitgebracht over handhavingsbeleid. En toen is aanbeveling gegeven om handhavingsbeleid ten aanzien van monumenten en archeologie op te stellen. Dus op zichzelf is het wel interessant om die reminder nog eens in het hoofd te pakken. Dat daar toen eigenlijk al een keer op gewezen is van wat is jullie handhavingsbeleid op dat punt. Dat was de aanbeveling van 2013. Dit zijn de aanbevelingen die wij doen. Wij zeggen in feite dat als je een bepaald beleid hebt rondom monumentenbescherming, dan zul je ook moeten kijken in welke mate je dat gaat handhaven. En dat zou in de praktijk moeten betekenen, als je daar uren aan wil besteden, dan zul je het toch hoger moeten gaan prioriteren. dat nog niet zo makkelijk uit te maken is hoeveel dat dan zou moeten zijn. We hebben wat gegevens gekregen wat je zo ongeveer nodig hebt op die 300 monumenten. Amperlijk kort gezegd, dan is er bijvoorbeeld 1 FTE nodig. Wil je uitgaan dat elk jaar alle panden een keer bekeken zijn als zodanig? Nou goed, je kunt ook andere frequenties toepassen. Daar laten we ons verder niet uit. We zeggen wel, je moet dan wel een paar scenario's opstellen om te kijken welke capaciteit je voor een acceptabele mate van toezicht en handhaving nodig hebt. Naar aanleiding van de uitspraak rondom Rechtsrijk-Zuid 135. En ook het feit dat jullie toch nog flink wat monumenten hebben en daar toch problemen in het verleden zijn geweest, geven wij aan, beste gemeente, het lijkt ons nu een goed moment om een fundamenteel debat te voeren als gemeenteraad over de criteria die je wilt toepassen bij vergunningverlening. In feite doe je dat hier ook ten aanzien van de handhaving, maar hier ten aanzien van vergunningverlening. Wij zeggen dus niet, het moet deze kant uit of moet die kant uit, maar we zeggen wel van dat het nu echt wel een moment is om dat op basis van de gegevens die er nu zijn en op basis van een zekere mate van mate dat jullie monumenten in je gemeente hebt en die je wilt behouden, om dat in ieder geval in de toekomst te gaan doen. Dit is de presentatie.
Ik dank u hartelijk voor deze presentatie. Ik leg het even in de groep. Zijn er mensen die vragen hebben? De heer Consoli, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik te horen? Ja. Dank u wel aan ook de Rekenkamer voor deze rapporten. Even vooropgesteld, het is vanavond een informatiebijeenkomst. Dus het is niet de bedoeling dat wij politiek bedrijven. Dat doen we over 2 weken als het gaat om de voorbereidende vergadering. Dat betekent ook dat ik me niet namens de CDA zal uitlaten over de inhoud van de aanbeveling, want daar is vanavond niet voor bedoeld. Maar ik heb een paar vragen die met name gaan over de methode en de manier waarop die aanbevelingen tot stand zijn gekomen. En dat heeft te maken met het feit dat een quickscan is natuurlijk tricky business, want het is niet zo verdiepend en niet zo uitgediept als een volledig onderzoek. Dus dat betekent wel dat er allerlei valkuilen zijn, zeker als het gaat om de methodologie. En daar richten zich eigenlijk mijn eerste 3 korte vragen daartoe. Deze vraag heeft te maken met wat ik de representativiteit van het onderzoek noem. U heeft 2 voorbeelden uitgekozen. En die zijn voorbeelden die aansprekend zijn en die waar heel veel mensen mee bezig zijn. Maar dat zijn geen criteria om te zeggen, dus deze voorbeelden zijn representatief voor de monumenten in het algemeen, in onze gemeente. Dus mijn eerste vraag is, hier lijkt wel sprake te zijn dat op basis van deze casussen algemene conclusies worden getrokken. Dus de eerste vraag is, dat kon ik niet in het quickscan vinden, op basis van welke argumenten heeft u geconcludeerd dat deze 2 casussen exemplarisch zijn voor het monumentenbeleid in het algemeen? Want als dat niet zo zijn, ja, dan zou je vragen kunnen stellen over de validiteit van de conclusies. De tweede vraag is, dat heeft ook met quickscan te maken. Het is, er zijn een aantal interviews uitgevoerd. Het zijn momentopnames. En in de quickscan, en overigens ook in het rapport verbonden partijen, wordt in feite ook niet aangegeven hoe zijn de interviews uitgevoerd, met wie, op welke vormen. Is er een follow-up geweest van de interviews? Beschikken wij, kunnen wij als raad beschikken op de ruwe gegevens? Dus zijn er opnames van de interviews die beschikbaar zijn, zodat wij ook als raadsleden kunnen kijken hoe die interviews vertaald zijn naar conclusies. En dat is meer een vraag in het algemeen, denk ik. Hè? Het is een van de belangrijkste vragen als je dit soort sociaal-wetenschappelijk onderzoek doet. Voorzitter. Maar het heeft dus te maken met de validiteit.
De heer Krijsman.
Ja, ik vind deze vraag wel heel gedetailleerd. Ik kan me voorstellen dat die bij de heer Kwan zo leven. Maar ja, wat is het doel van die vragen? Ga ik af. Het is geen politiek hier bedrijven.
Nee,
hoor, maar
het is een informatiebijeenkomst. Dus wat ik probeer te achterhalen is of de conclusies los van de inhoud. Of de conclusies gebaseerd zijn op onderzoek wat aan de basiscriteria van representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid voldoet. En dat kan ik niet uit dit onderzoek op deze moment achterhalen.
Ja, voorzitter, volgens mij gaat het om casussen en dat hoeft helemaal niet representatief te zijn. Dus ik snap het punt niet.
Ja, dan heeft u het rapport niet goed gelezen. Want op basis van de casussen worden algemene conclusies getrokken. En dat is precies waar ik mij... Dat was trouwens ook de vraag van de gemeenteraad. We wouden niet twee casussen, maar we wouden een idee hebben van hoe moeten we omgaan met het monumentenbeleid. Dat is wat anders.
De heer Consoli, wilt u dan uw derde vraag misschien kort en duidelijk stellen, zodat de Rekenkamer misschien ook antwoord kan geven?
Ja, absoluut. De derde vraag, precieze vraag. De Rekenkamer op een bepaald moment, het gaat over aanhaven tegen wat zij passieve verwaarlozing noemen. En het wordt gerefereerd naar onder andere een brief van de minister, maar die zich alleen maar op rijksmonumenten richten. Er wordt in het rapport gesteld dat dit ook geïnterpreteerd zou kunnen worden als geldend voor gemeentelijke monumenten. En daar wordt ook een link naar gedaan. Ik heb de link gevolgd en ik heb nergens kunnen vinden de duidelijke uitspraak dat dat punt ook voor gemeentelijke monumenten zou gelden. Dat is wel een belangrijk punt, want het gaat in feite over handhaving en welke instrumenten de gemeente heeft. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, heer Consoli. Ik kijk even rond. De heer Krijgsman. En de heer Ras wil ook nog graag. De heer Stikkenburg niet? Nou, goed. De heer Krijgsman, heeft u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een meer gerichte vraag over de presentatie net. Is de gemeente ook bevoegd om vergunningen tot sloop te weigeren? Hebben ze daar voldoende gronden voor? Want dat is vaak een beetje een probleem. En ook dat handhavend optreden... Wat zijn precies de criteria die daar de Raad van State helemaal voor stelt? En zijn daar mogelijkheden binnen die casussen om dat te doen of niet? En dat is geen politieke vraag, voorzitter. Nee.
Doe even zo. De heer Snikkerburg.
In het rapport wordt ook een aantal keer de commissie ruimte kwaliteit aangehaald. En die hebben natuurlijk ook bij handhavingen... in het algemeen een rol, maar die zie verder niet terug. Hoe is daar naar gekeken?
De rol van de commissie.
Ja, en de kwaliteit, maar ook bij de ambtenaren staat wel in van daar wordt weinig uur of geen uur voor ingerekend, maar hoe is daar het inzicht in de materie daarbij?
Want je geeft aan van de commissie zelf, vraagt u?
Nou, de ambtenaren ook, hoe daar naar gekeken is, want daar wordt wel van verwacht dat ze een bepaald controle uitvoeren, maar op monument en specifiek iets, is daar ook naar gekeken hoe dat in de organisatie ligt.
Ik heb hem even opgeschreven voor u. Dan maak ik het rondje af, dan heb ik de heer Ras en dan mag u het woord op alle vragen in één keer, als u het allemaal nog heeft. De heer Ras.
Dank u wel, voorzitter. In het rapport wordt eigenlijk een conclusie getrokken die eigenlijk aan het eind alleen maar duidelijk is. We moeten de daad bij het woord gaan voegen, langzamerhand, met betrekking tot handhaving en dat soort zaken. Maar mijn vraag wat mij een beetje triggerde in het verslag, dat was eigenlijk dat er regelmatig teruggekomen wordt op de commissie ruimtelijke kwaliteit. Nu is het zo, we hebben twee maanden geleden hebben wij de commissie ruimtelijke kwaliteit herbenoemd. En daarin is vanuit de VVD gezegd van moeten wij niet eens gaan kijken naar een andere samenstelling van die commissie. En dat proef ik ook een beetje in het rapport. A, verjonging en B, lees ik in het rapport dat één keer bij de casus ten aanzien van de Rijzenburg de vereniging Maritime, de historische vereniging, betrokken is geweest bij een politieke avond en daar een heel duidelijke inbreng had, maar die eigenlijk meer gebaseerd was op frustratie ten aanzien van de projectontwikkelaar dan over het plan. Waar het mij om gaat is, we hebben twee mensen van de historische verenigingen in de commissie ruimtelijke kwaliteit. Volgens mij zijn het 6 personen. De tweede van zijn uit de maritieme hoek, zeg het maar, historische verenigingen. Is het nou zo, en de vraag is A, waarom zijn in de interviews de historische verenigingen niet meegenomen? Omdat zij ook een behoorlijk punt hebben in de commissie ruimtelijke kwaliteit. En ik mis in de onderzoeken ook eigenlijk de mening van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in zeg maar het fladderbeleid wat zij dan, zo noem ik het maar even, wat zij voeren ten aanzien van de monumenten. Enerzijds zeggen ze van de schuur bij de Rijzenburg was eerst een monument.
Meneer Ras, ik grijp even in, ik concretiseer even uw vragen. U wilt graag weten, de historische vereniging, waarom die niet, of die wel of niet gehoord zijn.
Ja.
En de tweede, of de ruimtelijke commissie gehoord is.
Ja.
Dank u wel. Heb ik ze dan allemaal bij elkaar samengevat? Ik hoop dat u ze ook allemaal nog heeft.
Ik heb ze allemaal bereid.
Dan geef ik u het woord.
Als dit het nog is, ja.
Ik begin uiteraard, u gaat hetzelfde rijtje ga ik langs. Eerste vraag van de heer Consoli over de representativiteit. Kun je algemene conclusies uittrekken? Tweeërlei, op de eerste plaats wat wij zeggen over. Kijk, het onderzoek had twee doelen. A, om inzicht te geven hoe zit het in elkaar, hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar wetgevingstechnisch en qua beleid van de gemeente? En anderzijds laten zien hoe het in de praktijk werkt. Dat was overigens ook een heel specifieke vraag vanuit de raad. Dat tweede, je zou kunnen zeggen dat wat wij zeggen over. Hoe de handhaving is georganiseerd ten aanzien van monumentenbeleid in zijn algemeenheid. Dat gaat niet over casussen, dat gaat over zijn algemeenheid. Er is gewoon deze prioriteit gegeven. Dat betekent voor het hele monumentenbeleid dat er bijvoorbeeld geen structurele toezichtsuren, controleuren als zodanig zijn. Ten aanzien van de casussen, inderdaad, die zijn er heel specifiek uitgelicht. Omdat die twee casussen ook heel specifiek werden genoemd. We hadden er ook 3 of 4 kunnen pakken. Maar dan zou het een veel groter onderzoek zijn geweest. We wilden bewust een quick scan doen. En omdat in beide casussen, zowel een handhavingsduidelijk element in Rijzenburg, als een vergunningselement, de andere casus zat, vonden wij dat in ieder geval aardige voorbeelden om te laten zien hoe het in de praktijk werkt. Dat wil niet zeggen dat er ook niet andere gevallen zijn waar natuurlijk het zich afvragen of dat er gehandhaafd moet worden op een heel andere manier zich openbaart. Maar daar zijn dus geen algemene conclusies uit te trekken. Dat was vooral om te laten zien van wat voor bevoegdheden heeft de gemeente en waar hebben ze wel van gebruik gemaakt en waar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Er zijn over die interviews als zodanig. Kijk, er zijn zover ik weet geen specifieke slagen. Laat staan beeldfragmenten. Ik kan hier niet aanklikken dat we dan even de interviews in beeld te zien. Het is wel zo dat wij de weergave van die interviews, namelijk op de manier waarop die verwerkt zijn in het rapport, geven wij terug in het kader van de ambtelijke wederhoor. Daar zijn reacties op gekomen, die zijn verwerkt. Dus wat hier staat, dan mag je aannemen dat dat ook correspondeert met wat er ook gezegd is door de functionarissen in het rapport. Nogmaals, het is geen heel breed interview waar we tientallen pagina's met interviewverslagen hebben. We hebben het op deze manier gedaan en bij een quickscan is dat vrij gebruikelijk om dat te doen. Ten aanzien van die passieve verwaarlozing, daar staan wel degelijk in dat rapport, en dat weet misschien mevrouw Krasidis dat nog verder te noemen, er staat wel degelijk in dat beleid waar de minister het over heeft, ook zijn uitwerking heeft, ook betrekking heeft daar waar de gemeente door middel van die erfgoedverordening, want dat zijn dezelfde type van bepalingen, op heeft toegepast. Dat staat buiten kijf. En dat geldt ook uit de uitspraak van Roerdalen. Roerdalen is overigens een gemeente, als zodanig. En daar staat, het is niet in discussie dat die bepalingen die daar uit zijn gekomen uit die jurisprudentie, dat die op allebei de type van monumenten betrekking hebben. Even kijken, nou, dat was u. De heer Krijgsman heeft het gehad over de bevoegdheid vergunning om te slopen of hij die kunt weigeren. De belangrijkste bepalingen zijn in het rapport opgenomen. Je kunt niet zomaar dus inderdaad een pand gaan slopen, een monument gaan slopen zonder die vergunning. En dan wordt dus gekeken wat dat betekent. En normaal gesproken, kijk, slopen is het meest radicale, maar het gaat met name ook als er dus een andere wijze aan aanpassing aan wordt gepleegd, dan wordt getoetst op al die karakteristieken van dat gebouw en dat gebeurt door de commissie en dergelijke. Heb je dan wat toe te voegen, Annette, op dat punt?
Ja, als je een vergunning vraagt, dan kan iemand hem natuurlijk geven of niet geven. Dus dat is nou juist de kern van de bevoegdheid. Dus, maar, en de criteria, dat heeft natuurlijk een hele afweging. En dat is even de vraag van, ja, door welke zaken wordt dat bepaald? En die kun je niet altijd uit de wet halen, maar dat zal een beoordeling zijn.
Ja.
He, dus maar in ieder geval, je kan ook een vergunning kun je weigeren. Als iemand zegt ik wil het slopen, ja, dan kan dat op bepaalde gronden geweigerd worden.
Ja. En daar gaat overigens ook die uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State over. Dat die zegt van dat moet u helderder, die criteria moet u dus helderder in uw erfgoedverordening regelen. Dan ook de vraag, de commissie ruimtelijke kwaliteit en ook de ambtenaren is er ook nog gevraagd van, hebben we daar ook naar gekeken? Niet in de zin dat we hebben gekeken van, is die commissie adequaat geformeerd of wat dan ook? Dat zou ook wel heel erg tricky zijn geweest. Dat kan ook bijna niet in een quickscan.
En over de ambtelijke kwaliteit. Men beoordeelt dus die subsidieaanvragen, maar men heeft inderdaad aangegeven dat als je alle panden zou moeten beoordelen, dan heb je daar waarschijnlijk wel op bepaalde punten deskundigheid voor nodig. En die moet je dan inhuren. Dus als het college heeft ook in zijn antwoord aangegeven van als wij dat in kaart zouden willen brengen wat dat betekent, dan moet je inderdaad niet raar staan te kijken dat daar ook een deel extern voor zou moeten worden ingehuurd. Want daar zit natuurlijk hele specifieke expertise bij. Dat klopt.
En of dat de commissie met de juiste personen, met de juiste achtergrond en de juiste verhoudingen samengesteld, daar hebben we niet naar gekeken. En dat viel ook een beetje buiten de scope, vonden wij, van het onderzoek. Nog los van de vraag of dat al goed bekeken zou kunnen worden. Maar dat hebben we niet gedaan.
Heb ik nog één vraag staan van de VVD en dat heeft de historische vereniging. In hoeverre die een bijdrage heeft kunnen of willen leveren, welke rol zij hebben gespeeld.
Nou, daar hebben wij uiteindelijk niet voor gekozen. Bij een veel breder onderzoek zou je dat kunnen doen. In hoeverre welke invloed dat die nog heeft naar of via zo'n commissie, dat hebben we niet gedaan. Als ze dadelijk dat. Want wij vonden ten aanzien van het uitleggen van welke regels zijn er voor toepassing en laten zien hoe het in de praktijk werkt. Ja, dan zouden er nog veel meer aspecten bij een echt breed onderzoek bekeken kunnen worden. En dat hebben we niet voor gekozen. En dat betekent ook dat we in dit geval ook de mensen die bij de uitvoering betrokken zijn, in de vergunningvereniging en handhaving, die hebben geïnterviewd en niet de anderen. Dat had gekund, maar daar hebben we niet voor gekozen.
Ik kijk even rond. De heer Consoli wil nog. Mevrouw Martijn ook nog. De heer Consoli en daarna mevrouw Martijn. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden. Ik heb één opmerking en een follow-up vraag naar aanleiding daarvan. Dus ik constateer, als ik begrijp dat u zegt, de casussen die staan dus op zich. Dus uit de casussen kan in feite kunnen geen algemene conclusies getrokken worden. Dus dat betekent onder andere, als ik even kijk naar de aanbevelingen en naar zeg maar, die ook staat, dat het laatste bullet, dat fundamenteel debat voeren, in feite niet die conclusie niet getrokken kan worden op basis van de analyse van die twee casussen. Dat heeft in feite net gezegd. Dus,
De heer Van Vught.
Als dat niet het doet en er inmiddels iemand de presentatie dadelijk alweer gaat omzetten, dan kan ik daar dadelijk op doorgaan. Want ik moet van de voorzitter ook op de tijd letten. Kan iemand de presentatie vast omzetten? Was ik de vraag? Ik heb hem weer. Kijk, alleen al de uitspraak van de rechter, de laatste uitspraak van 30 september, geeft eigenlijk al aan dat je bepaalde hele fundamentele onderdelen van je vergunning weer leidt. Welke criteria wil toepassen bij aspecten rondom aanvragen voor bouwplannen, waar een monument bij betrokken is. Alleen al dat geeft aanleiding, denk ik, om daar heel fundamenteel naar te kijken. Maar aangezien er meerdere aspecten aan de orde zijn, ook ten aanzien van de handhaving, ook ten aanzien van het feit dat u toch voor een redelijk groot aantal monumenten kiest, waar je dan toch ook serieus beleid op wilt maken. Als je al die elementen bij elkaar pakt, en dat overstijgt wel degelijk de twee casussen, dan zeggen wij, ja, dan is het echt wel reden voor de gemeenteraad om daar een fundamenteel debat over te voeren.
Ja, dat punt is precies, denk ik, dat vinden wij. Dan zullen wij ook kijken of wij dat ook vinden. Maar ik constateer nogmaals dat u heeft gezegd dat de casussen in principe niet representatief zijn voor monumentenbeleid. En de tweede vraag is meer een klein verzoek naar 15 december toe. Omdat dat punt van de passieve verwaarlozing die hier in een alinea snel wordt aangegeven. Het CDA zou het fijn vinden als we wat meer een wat uitgebreidere onderbouwing daarvan zouden kunnen ontvangen richting 15 december. Meer dan wat er in de rapport staat.
Er wordt geknikt, heer Consoli, dus dat betekent dat aan uw wens tegemoet gekomen gaat worden. dan mevrouw Martijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat als wij kijken als gemeente Belangen naar dit, zijn we er erg blij mee. Er is een start waar het op dit moment staat. Wij als gemeente hebben op dit moment geen inzicht hoe het met onze monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten, staat. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt inderdaad dat ook onze beleidskaders op dit moment onvoldoende zijn. Dus VVD sprak net over vlinderbeleid. Vlinderbeleid krijg je als onze eigen kaders ook denk ik niet helder zijn. Dus de vraag is of je dat de rekenkamer of de commissie ruimtelijke kwaliteit kwalijk kan nemen of onze eigen beleidskaders. En ik denk dat het een goed uitgangspunt is voor over 2 weken om hierover te debatteren hoe we als fracties er allemaal in staan.
Ik wou u het net voorstellen. Het is al een voorsprong op de volgende discussie. Mag ik daarmee concluderen dat we daarmee de aanloop hebben genomen naar over 2 weken om hier verder over te praten en dan de inhoud in te gaan met de toezegging dan dat er ten aanzien van een passieve verwaarlozing nog een nabriefing komt, om het zo maar te zeggen. Ik zie de heer Krijgsman nog met zijn vinger omhoog.
Ja,
heel kort dan.
U trekt een goede conclusie en ik vind het ook heel interessant. Ik vind het een duidelijk rapport van de Rekenkamer en GroenLinks wil zeker wel kijken in hoeverre we het monumentenbeleid weer anders moeten gaan vormgeven. Als er ergens blijkt dat bijvoorbeeld brandveiligheid ergens niet goed is en er gebeuren ongelukken van, dan gaan we ook kijken of dat brandveiligheidsbeleid goed is.
Dan ga ik u ook even onderbreken en samenvatten. Dat gaan we over 2 weken met elkaar bediscussiëren.
Dit was reactie op de heer Consoli nog.
Ik wilde dit deel dan afsluiten en met jullie goedkeuring even schorsen, want ik heb begrepen dat er een paar mensen willen wisselen. Dus heel kort even schorsen.
Dan wisselen we ook met een paar andere middelen van de rekening.
Ja, ja. Lief allemaal, we gaan weer verder, als het goed is. Ik zie dat er toch niet gewisseld is bij BBO. Maar de VVD heeft wel gewisseld. We gaan gewoon weer beginnen.
Dan sta ik ook weer in de startblokken. Nu hoef ik het gelukkig niet alleen te doen. Annette komt mij dadelijk afwisselen. Dit onderzoek grip van de raad op verbonden partijen. Verbonden partijen zijn, want dat is een term die als je niet in gemeentebestuur zit, zeer onbekend voorkomt. Hè, want verbonden, dat doen wij meestal met plakband en dergelijke. Verbonden partijen zijn partijen waar de gemeente aanmerkelijk financieel of bestuurlijk belang in heeft. Daar hebben we naar gekeken. Waarom hebben we dat gedaan? Op de eerste plaats omdat ook hier weer een groot aantal fracties daar interesse in hadden. Iedereen ziet wel in Nederland, het is echt een hot item, dat verbonden partijen erg belangrijk gaan worden. Ongeveer lopen al richting de 50% van de gemeentebegroting. Geld van de gemeentebegroting loopt via verbonden partijen. Geeft dus niet de gemeente uit, maar geeft een gezondheidsdienst uit, een veiligheidsdienst uit. Bij regionaal inkoop voor zorg en dergelijke zaken meer. Het zijn allemaal verbonden partijen. Dus het belang daarvan wordt heel erg groot. En met name de vraag of dat je daar als gemeente nog greep op kunt houden. Dat is de allerbelangrijkste vraag die er spelen. Er zijn heel veel dilemma's in de zin van, je wilt graag om efficiëntie-redenen en om andere redenen, ook soms omdat dat Rijk het oplegt, samenwerken met andere gemeenten en soms ook met particuliere organisaties. Maar aan de andere kant, Hoe meer partijen dat je samenwerkt, hoe minder greep dat je erop ophoudt. Dus dat is een echt belangrijk dilemma die hier die in Nederland speelt. Bij u ook. U heeft de afgelopen half jaar meerdere malen discussies gehad over diverse soorten van verbonden partijen. En die discussies lopen nog steeds door. Denk maar rondom de zorg en de samenwerking rondom Arnhem, maar ook op andere verbonden partijen speelt dat een hele grote rol. Dus dat is de reden dat wij dat hebben bekeken. We hebben als rekenkamer eigenlijk twee slagen gemaakt. En over de eerste slag praat ik nu. En Annette Kozidis praat dadelijk over de tweede slag. De eerste is van, wat leren ons de onderzoeken over verbonden partijen in Nederland? En dat zijn onderzoeken die door rekenkamers zijn gedaan. En we hebben toen ook aan de gemeenteraadsfracties gevraagd van, aan welke verbonden partijen zou u dan meer specifiek willen kijken? En iedereen zei toen, nou kijk maar eens naar Presik Haaf, want daar loopt het een en het ander. Voor alle duidelijkheid, we hebben inderdaad dus gekeken, dat komt in het tweede deel aan de orde, naar de relatie van de gemeente met de andere samenwerkende partners, in dit geval gemeente, rondom Presik Haaf. We hebben niet gekeken naar het bedrijfsvoeringsaspect van Presik Haaf, maar de manier waarop je als gemeente daar invloed op hebt, terugkoppeling van krijgt, sturing op kunt geven, et cetera, et cetera. Dus dat is van belang in ons onderzoek. En je zou kunnen zeggen, nou, dit soort type van zaken die te maken hebben van hoe hou je grip op een verbonden partij, hebben dus niet alleen betrekking op Presik Haaf. Dergelijke lessen kun je ook gebruiken voor andere gemeenschappelijke regelingen of regionale samenwerking als zodanig. Het grote dilemma is er sprake van verlegd lokaal bestuur, verlengd lokaal bestuur. Die samenwerking van gemeenten is altijd bedoeld als een verlegd lokaal bestuur. Je verlegt een stukje verantwoordelijkheid, maar je houdt de greep op als zodanig. Maar we hebben in Nederland, en daar staat over weten we zeker niet alleen in, hebben we gemerkt dat het ook langzamerhand een soort van verlegd lokaal bestuur is geworden. GGD'en werden een autonoom eilandje op zich. Werkvoorzieningsbedrijven werden een autonoom organisatie op zich, waar het steeds moeilijker werd greep op te houden. Dat dilemma ligt in feite voor als het gaat over deze casuïstiek. Ik heb al gezegd, we gaan dus eerst die rode draden trekken uit andere onderzoeken en die verdiepende casus komt vervolgens aan bod. Wat waren die conclusies uit die andere rekenkamerrapporten? Op de eerste plaats merk je bij heel veel gemeenten dat op het moment dat gemeenten gaan toetreden of afspraken gaan maken om zo'n samenwerking aan te gaan, om zo'n verbonden partij op te richten als het ware, dat daar vaak een afwegingskader ontbreekt. Waarom doe je dat nou? Onder welke condities doe je dat nou eigenlijk? En dat is een hele belangrijke stap. En heb je eigenlijk al zo'n type van verbonden partij nodig? Maar ook zaken van hoe kom je er weer vanaf als het niet goed loopt en dat soort zaken meer. Dat heeft daar ook allemaal te maken. Vaak ontbreekt ook een inhoudelijke visie van de gemeente. Ja? Wat voor veiligheidsbeleid wil je daar nou vormgeven? Wat voor gezondheidsbeleid wil je daar vormgeven? Wat voor soort beschut werkbeleid wil je daar vormgeven? Nou, dat soort elementen zijn vaak de problemen bij verbonden partijen. Op derde plaats zie je dat gedurende de jaren dat zo'n verbonden partij functioneert, dat het heel moeilijk nog na is te gaan tussen de doelen die de gemeente stelt, vaak is een programmabegroting of een sectorale beleidsnotas, en die concrete doelen en prestaties die zo'n verbonden partij uiteindelijk aflevert. Die relatie raakt een beetje zoek, als zodanig. En een volgende punt wat je tegenkomt is dat het gemeenteraad is een algemeenheid, je zou zeggen ook de gemeente, steeds moeilijker lukt om die controle te houden op die verbonden partij, met name op die meerwaarde van de verbonden partij. En dat nijpt natuurlijk des te meer op het moment dat er niet alleen sprake is van een slechte verbinding tussen doelen en prestaties die geleverd worden, maar wanneer er ook nog financiële problemen aan de orde zijn, wat bij de meeste verbonden partijen is het zo dat de gemeente opdraait in gezamenlijkheid voor de verliezen die uiteindelijk zo'n verbonden partij oploopt. Dat zijn zaken die je als gemeente op je kap moet nemen. Dat zijn in ieder geval heel erg belangrijke zaken. Er worden ook conclusies getrokken in die rekenkamerrapporten. Op de eerste plaats zorgen voor dat er hele duidelijke toezichtsarrangementen komen. Maak daar goede afspraken mee. Wat er op welk moment door wie geleverd wordt aan informatie. Op een zodanig moment, op een zodanige manier dat je daar invloed op kunt uitoefenen. We constateren dat er heel weinig prestatiecontracten of dienstoverleveringsovereenkomsten zijn of heel erg algemeen van aard. Nou, daar kun je natuurlijk ook veranderingen aanbrengen. En het is heel erg belangrijk, maar daar zien we overigens de laatste jaren wel verbeteringen door. Ook onder andere omdat de wet gemeenschappelijke regelingen is veranderd. Maar dat er de plannings- en begrotingscyclus en controlecyclus van zo'n verbonden partij niet helemaal aansluit op die van gemeente.
Ja, en nu is het mijn beurt. Wij hebben ook naar aanleiding van vragen van de raad, of we hebben dus gesprekken gehad over, we doen een onderzoek naar verbonden partijen. En welke verbonden partij zou u nou willen zien dat dat verdiepend wordt onderzocht? Kwam Presikhaaf dus naar voren. Dat is een voorbeeld waarbij je kijkt, want natuurlijk speelde de vraag van wacht even, de wet gaat weer wijzigen. En dus op dit moment hebben we ook Presikhaaf, maar die doet andere dingen, hebben we andere afspraken meegemaakt. Dus in dat licht moet u dat wel zien. Dit is echt om te kijken, om van te leren, van hey, hoe zien we dat dan als we naar één van zo'n casus gaan kijken. De vraag was dan ook welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en toezicht te houden op beleid, beleidsuitvoering en financiën op de terreinen die zijn overgedragen dan in dit geval aan de GR Presikhaaf. En heeft zij die mogelijkheden in de praktijk optimaal benut? Dus het gaat enerzijds om te kijken van welke mogelijkheden heb je nou vanuit de wet, vanuit je eigen verordeningen, vanuit je eigen nood aan verbonden partijen. En heb je die dan ook echt benut? Dus dat zijn twee dingen waar dat uiteenvalt. Ik moet even kijken dat ik het goede pijltje doe. Ja. Nee, ik heb het verkeerde pijltje gedaan. Sorry. Ja. De wettelijke uitgangspunten. Ik doe dit een beetje snel, omdat het eigenlijk is het ook meer dan wat ik nou even zo snel kan behandelen. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om te zeggen van, je kijkt bij de GR Presikhaaf, kijk je wel eerst even naar het inhoudelijke, de inhoudelijke wetgeving. En die ging erover dat de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW vanaf 2008. Dat is heel erg belangrijk. Daar is een modernisering geweest van de WSW. Daarvoor was er al een gemeenschappelijke regeling. En dat zullen we dadelijk zien. Dat had gevolgen voor die afspraken in die gemeenschappelijke regeling. En dat heeft niet helemaal goed doorgewerkt. Maar in ieder geval, het is de gemeente die verantwoordelijk is. Dat betekent dat de gemeente de zorg heeft voor het bieden van passend werk aan de eigen WSW-geïndiceerde inwoners. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de wachtlijst te beheren. En het is een specifieke uitkering. Dat betekent, het geld komt dus naar de gemeente en de gemeente legt verantwoording af aan het Rijk. Uiteindelijk voert de GR Presikhaaf het uit en die moeten ook verantwoording afleggen. Maar de gemeente zelf moet die verantwoording afleggen. Dat is dus allemaal heel erg belangrijk om je te realiseren. Dat je als raad blijf je daar verantwoordelijk voor, ook al doet iemand anders dat. Het normenkader, dat heb ik even in een plaatje gedaan, dat je ziet van je hebt dus de raad is kaderstellend, het college voert uit, dit is het normale rondje wat we kennen. De raad heeft een controlerende taak, dat betekent dat ze zorgt dat ze toeziet op de uitvoering en dat ze kijkt naar de verantwoording door het college. Dat is het normale rondje. In dit geval van een verbonden partij, dan zit er nog de uitvoering zit dan bij de verbonden partij. En je draagt dan, dat in dit geval aan het college, door middel van een, nou was in dit geval trouwens ook nog wel interessant, dat het een raadslid eerst was en toen weer een, eerst iemand van, van het college en toen weer een raadslid, toen weer van het college. Maar in ieder geval, het college is dan kaderstellend naar de verbonden partij, die voert uit, het college zorgt voor de toezichtsverhouding, de verbonden partij moet zich verantwoorden en het college moet dat ook weer naar de raad toe. Dus dat maakt het daarom wat ingewikkelder. Het normenkader. Je hebt een normenkader voor de kaderstellende rol van de raad, daar kijk je naar inhoudelijk en financieel. Dus inhoudelijk heeft het, als je zegt van wat is dan de norm, dan zeg je de raad heeft een visie op de uitvoering van de WSW. Financieel is het kader van wat voor geld heb je daarvoor over. Nou, dat komt vanuit die specifieke uitkering. De controlerende rol van de raad, dan zeg je, de norm is, de raad is in staat geweest om zijn controlerende rol uit te voeren. Dan kijk je dus, heb je informatie gekregen, hoe ben je, en heeft de raad de controlerende rol actief uitgevoerd? Dan zeg je, heeft de raad ook, is die goed omgegaan met de informatie die ze kreeg? Of heeft ze ook zelf aanvullende informatie gevraagd? Hoe actief is ze daarin geweest? De uitvoering door de gemeenschappelijke regeling, dan is de norm dat de afspraken die je hebt gemaakt in de gemeenschappelijke regeling, dat die sturing en controle door de raad mogelijk maken. Dat zou je willen zien. En dan ga je onderzoeken en dan kijk je of dat ook daadwerkelijk zo was. De conclusies over de kaderstellende rol van de raad, dat is dat we zagen, en dat was eigenlijk toch wel, eigenlijk... Ik heb er heel lang over nagevraagd, want in dit geval heb ik dus interviews gehad met de ambtenaar en met het AB-lid en de toenmalige directeur. Dat de doelen voor de uitvoering van de WSW, van de raad, dat die uit 2007 en 2008 zijn. En die zijn toen gemaakt in het kader van die modernisering. Dus daar was natuurlijk al jaren over te doen geweest. En de raden zijn zich daarop gaan voorbereiden. En hebben toen ook gezamenlijk, hebben ze daar beleid op gemaakt. Maar daarna hebben ze het niet meer bijgesteld. Dus de meest actuele doelen dateren van die tijd. Die doelen zijn echter in de praktijk niet sturend geweest. Want als je daar nou naar kijkt, dan stonden daar een aantal zaken in die niet voorzien waren in die afspraken in de GR. Want zouden er ook allerlei dingen juist buiten de GR om kunnen worden geregeld. Dan zouden er ook prestatiecontracten met anderen kunnen worden gesloten. En dat is allemaal niet geweest. Er is toen ook in 2008 of in 2010 een uitvoeringsovereenkomst gekomen die ook weer gebaseerd was op heel dat verhaal wat in 2008 ontwikkeld was. Maar dat heeft in de praktijk helemaal geen aandacht gehad. Dat is niet uitgevoerd. Daar stond een bijlage bij met prestatieindicatoren en die zouden jaarlijks worden aangepast en dat is niet meer gebeurd. Er waren geen streefwaarden aan die prestatieindicatoren. En bovendien, als je keek naar het soort prestatieindicatoren, dan kreeg je toch als raad nog geen inzicht in de kwaliteit van de aanbod van het werk wat aan de WSW-geïndiceerden werd geboden. Wat je eigenlijk, als je zegt, ik wil graag weten hoe dat nou voor mijn inwoners zit, voor degenen hier die WSW geïnitieerd zijn, krijgen die het goede werk aangeboden? Hebben die mogelijkheden op ontwikkeling? Is die 3x1/3 doelstelling, als die bekend is voor de mensen die wat meer in de materie zitten, is die bereikt? Dat zat daar allemaal niet in. Dus daar kon je niet op, kreeg je ook geen informatie over. Conclusie verder nog over de kaderstellende rol. De raadsvoorstellen die er kwamen, en het waren raadsvoorstellen die kwamen omdat de raad een zienswijze werd gevraagd over een begroting of een jaarrekening. Die beperkte zich altijd tot de financiële aspecten. Heel begrijpelijk, omdat er veel tekorten waren, omdat er veel geld weer bij moest iedere keer. Maar dat betekende dat je heel weinig inzicht had in wat er uiteindelijk werd gepresteerd. Dus daar ging de discussie ook niet over. De raad was vooral gericht op de toekomstige wettelijke ontwikkelingen, ook heel goed te begrijpen, omdat heel die transitie eraan kwam. En maar niet op de kwaliteit van de huidige uitvoering en de relatie tussen de prestaties en de kosten. Dus er werd wel iedere keer heel kritisch gedaan en er werd ook soms werd gezegd, wij stemmen er niet mee in, onze instemming wordt onthouden, wij gaan er niet in mee in die financiële voorstelling van zaken, in die begrotingen. Maar er werd niets gezegd over de prestaties en dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Dus dat je niet zegt over van wat doe je voor het geld, wat willen wij dat je voor het geld doet. De raad sprak wel veel over Presikhaaf. We hebben tijdens het onderzoek hebben wij ook een gesprek gehad met de fracties. En hebben wij die eerdere bevindingen hebben wij voorgelegd en met hun besproken. Omdat wij ook wilden checken van is dit herkenbaar? Zien jullie dat ook zo? Wat zouden nou redenen daarvan kunnen zijn? En zij waren ook eigenlijk wel een beetje verbaasd, want zij zeiden, wij hebben wel heel vaak gesproken over Presikhaaf. Het is niet zo dat wij het er nooit over gehad hebben. En we hebben het ook over de inhoud gehad. Maar ze gaven toe dat dat nooit had geleid tot aanpassingen in die afspraken. Dat daar andere besluiten waren genomen. Dat er van het college iets anders was gevraagd of inzicht was gevraagd. En wat wij zagen is dat er geen visie van de raad was over hoe je zou willen omgaan met financiële tegenvallers. Dat werd gewoon per keer werd dat bekeken en men werd eigenlijk, ja, eigenlijk steeds een beetje bozer dat er weer een tekort was en dat het tekort nog groter was. Maar ja, daar zat niet iets achter van hoe willen wij eigenlijk dat je daarmee omgaat. En wanneer zeggen, je zou ook kunnen zeggen, je hebt een beleid over dat je zegt, en nou is het genoeg. En dan gaan we dit of dat doen. Dat was er niet. Conclusies over de controlerende rol van de raad. Het college, dat is eigenlijk een beetje zo die pendant dan weer. Hè. Het college heeft de raad niet geïnformeerd over de kwaliteit van de uitvoering. In ieder geval heel weinig. De raad heeft niet actief naar die informatie gevraagd. De begrotingen en de jaarstukken GR Prezik Haaf, die boden wel inzicht in financiële consequenties, maar ze waren niet volgens het BBV. En dan lijkt dat alsof dat weer een hele administratieve opmerking is. Maar het BBV is er niet voor niets. Het BBV wil een soort structuur brengen in dat je zegt van doelen, prestaties en kosten. Dat je dat aan elkaar kan relateren. En als je dat niet ziet, als je alleen maar cijfertjes ziet en aantallen ziet, ja, waar heb je het dan over? Dus dat is waarom wij zeggen van dat ten eerste is het, ja, moet het volgens de wet, maar het is ook inhoudelijk een punt. Het maakt het allemaal veel meer inzichtelijk. Er waren geen afspraken van de raad met het college over terugkoppeling door het AB-lid. Betekent niet dat het AB-lid niet terugkoppelde, dat deed ze wel degelijk. Maar er waren geen afspraken gemaakt over Of ze dat structureel zou doen, of dat ze dat met een brief zou doen. En waardoor je dan op een gegeven moment moet je gewoon heel erg zoeken van waar is dat dan gebeurd en ging dat vooraf aan een andere vergadering. En nou, lijkt ons toch wel handig om daar afspraken over te maken. Je ziet de aanbevelingen altijd alweer een beetje komen. Ook over de controlerende rol van de raad. Er was een tevredenheidsonderzoek, maar dat was gedaan door Prezik Haaf zelf. En wij denken dat het toch ook heel erg handig is om tevredenheidsonderzoeken wat meer onafhankelijk plaats te laten vinden. Daar heeft de raad nooit naar gevraagd. De kwaliteit van, wat ik al eerder zei, er zijn geen vragen gesteld over de kwaliteit van het aanbod van de arbeidsplaatsen door Prezik Haaf. En daarom heb ik er als laatste bij gezet, staat niet in het rapport, maar dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat er in feite toch heel weinig belangstelling was voor het resultaat van de WSW geïndiceerde van Overbetuwe. Waar de gemeente volgens de WSW verantwoordelijk voor is. Dus dat je, en daarom heb je dus dat gevoel van dat verlengde bestuur naar verlegd bestuur, andersom, dat je zegt, het speelt zich een beetje ver van mijn bed af. Het gaat voor een veel grotere club mensen. En dan verdwijnt eigenlijk dat het ook gewoon van de gemeente is. Dat verdwijnt een beetje uit beeld. En ja, eigenlijk is vooral het financiële tekort iets van de gemeente. Maar nee, het ging ook om de inhoud. Je wil ook zeker weten dat de dingen die worden gedaan goed worden gedaan. De afspraken in de GR Prezik Haaf, daar zagen wij dus van wat ik eerder zei, dat die niet zijn geactualiseerd na de modernisering WSW in 2008. En dat betekent gewoon dat er een paar rare dingen in stonden. Bijvoorbeeld ook die vertegenwoordiging vanuit de raad en dat soort zaken. De afspraken in de GR over de uittreding, en dat mag bijna wel bekend zijn, die waren zeer onduidelijk. Daar kon je helemaal niks aan ontlenen. Daar zou een heel groot onderzoek, geloof dat Lingewaard dat gedaan heeft. Dan nog, op het moment dat je uittreedt, nou, dan weet je dus niet wat daar de financiële gevolgen van zijn. En dat maakt het ook heel erg moeilijk. Want je zou de mogelijkheid moeten hebben.
Mag ik u heel even onderbreken omwille van de tijd? Ja. Om ook nog ruimte te geven om vragen te stellen. Hoeveel pagina's u nog heeft voor ons?
Ik denk dat de aanbevelingen die volgen helemaal uit deze conclusies. Die kan ik eigenlijk bijna overslaan, denk ik. Denk je niet, Frits? Het belangrijkste dat wij zeggen dat je een inhoudelijke visie moet hebben. Zeker als je de uitvoering op afstand hebt, dan moet je zelf een toetscriterium hebben waar je dat langs legt. Als je daar informatie over krijgt. En dan zie je ook op welke punten je informatie mist. Want anders, dan reageer je alleen maar op wat er is, maar op dat wat er niet is, ja, dat vergeet je. Maar als je zelf een eigen beleid hebt en je toetst eraan, dan zie je van, hey, wacht eens even, ik moet ook dit en dat weten. Even verder. Ja, die veranderingen en maak afspraken over de verantwoordelijkheid voor actualiseren. Dat is eigenlijk. We hebben ook naar de aanbevelingen voor de nota verbonden partijen. En daar hebben we een aantal dingen die wij daar in die casus. Daar zeggen wij, hey, dat zijn ook algemene zaken. Neem die op in de nota verbonden partijen. Dan heel belangrijk, college, de reactie, ja, het was een duidelijk verhaal volgens het college. Men onderschrijft de aanbevelingen, de conclusies van Presik Haar vond men zeer herkenbaar. En het college geeft ook een hele goede doorkijk naar verbeteringen die voor een deel al in gang zijn gezet. En daar reageert de Rekenkamer dan nog even op, wil toch nog even het laatste woord hebben. Wij denken dat het rapport goede aanknopings biedt voor de Raad om te kijken of er nog acties nodig zijn. En wij zouden u willen aanraden om vooral op dat proces van verbetering, waarvan wij denken dat het in theorie prima eruit ziet, dat je zegt van kijk ook dat het ook daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet. Dat was het.
Ik dank u hartelijk voor uw heldere inbreng. En ik kijk rond of er nog vragen zijn naar aanleiding van deze presentatie in de groep. Ik heb de heer Snikkerburg, de heer Vreeman en mevrouw Bos. En ik begin met de heer Snikkerburg.
Hier staat, wat ook is daarvan, is ook gekeken inderdaad bij Presik Haar, is natuurlijk een vrij grote gemeenschappelijke regeling. Is er ook naar gekeken naar bij andere gemeenten van hoe dat daar zit, of er groot verschil zijn tussen een grote gemeenschappelijke regeling of wat kleinere. En de vraag had ik nog van, bij Presik Haar is er ook gekeken hoe de bij de andere gemeenten dat in elkaar zit, die gemeenschappelijke regeling, hoe dat, of dat veel verschilt van over Betuwe. En of zij daar ook onderzoeken naar hebben gedaan.
Helder. Korte vragen, dank u wel. De heer Vreeman.
Dank u wel, voorzitter. Rapporten van de Rekenkamer hebben per definitie in ieder geval intentie om terug te blikken naar het verleden en daar lessen te trekken voor de toekomst. Nou is het zo dat bij Presik Haar, wat u als voorbeeld in dit verband hebt genoemd, dat er heel duidelijk wordt ingezoomd op puur Presik Haar, terwijl u weet dat vanaf 1 januari jongstleden, als gevolg van de decentralisatie, de situatie totaal is veranderd. Dus ik vraag mijn gemoede af of er wel zo heel veel lessen kunnen worden getrokken uit het rapport wat hier voor ons ligt.
Dat is een opmerking met een tintje die misschien ook u even mag vasthouden ook voor over 2 weken. Want ik denk dat dat een discussiepunt waard is in de voorronde. Dus ik heb hem in ieder geval genoteerd voor ook over 2 weken. Ga ik even naar mevrouw Bos, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Dit rapport heeft bij mij zeker gewerkt als een eye-opener. En dank u daarvoor. Dat is een goede insteek. Dan zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met een nieuwe samenwerkingsverband op te zetten in de regio. Ik weet niet of u daar iets van meegekregen heeft. Is er bij u de indruk dat dat proces beter verlopen is in de aanloop dan bijvoorbeeld met die verandering van de WSW? Met andere woorden, is er de kans dat we in dit proces beter grip houden op de situatie? Of weet u daar niks van?
Heldere vraag. Ja? Ga ik naar de heer Krijgsman, als u het ook zo helder kan, dan ja, voorzitter, zo geweldig zijn.
Ja, ik zat eigenlijk te wachten op 2 vragen van de heer Consoli van het CDA. En hij stelt ze niet over dit rapport, dat vind ik apart, want hij vond ze bij het vorige rapport heel belangrijk. En eigenlijk kun je hier parallellen trekken, namelijk er wordt een casus uitgediept, heel goed, Presik Haar. En daar worden ook weer algemene conclusies uitgetrokken. En kun je dat wel doen naar aanleiding van een casus? Eigenlijk hetzelfde parallel trek ik hier graag. En dat doe ik dus eigenlijk ook richting de heer Consoli. Snap ik niet zo goed waarom het CDA niet die vraag hier stelt. En er zijn ook interviews afgenomen. Zou je daar ook niet kunnen vragen van nou, hoe is dat gegaan? Zijn die dingen beschikbaar? Is het wel representatief? Zijn deze geïnterviewden, is dat inderdaad een goede weergave enzovoort?
Ik breek even in. Nou word ik echt streng. De heer Consoli, heel kort en niet op politieke inhoud, want heeft de heer Krijgsman
absoluut
nu geprobeerd.
Niet, absoluut niet. Ik ben blij dat de heer Krijgsman, dus dat ik het werk niet meer hoef te doen. Want weet je, dus dat heeft
ook, eerst geen vraag gesteld.
Hebben we nog wel iets gehad aan vanavond? Nee, ik heb in het verlengde van D66 een korte vraag. U heeft gekeken naar ook hoe andere rekenkamers Maar met name rekenkamers die niet van gemeentes, die niet bij Presikaaf horen. En de vraag was, is dat een bewuste keuze geweest om niet op te kijken hoe de andere deelnemende gemeentes zich opgesteld hebben? Want dat had misschien ook voor ons wat inzicht kunnen geven van waarom heeft het over Betuwe dan heel anders gedaan dan andere deelnemende gemeentes. Dus dat was meer de vraag, de keuze van de rekenkamers.
Goed, genoteerd. Ik kijk rond, dit was het rondje. Dan geef ik het woord aan de heer Van Vught om te antwoorden.
Ik doe een paar antwoorden en mevrouw Consorti de rest. ik pak even de opmerking van de heer Vreeman en de opmerking van de heer Krijgsman bij elkaar. Want het gaat er eigenlijk over eenzelfde type van iets. Van wat zijn dit gaat over Presikhaaf, kun je wel bredere lessen trekken. Wij hebben, dat heb ik ook in mijn inleiding verteld, Presikhaaf gepakt als een voorbeeld van een van jullie zogenaamde A-categorie verbonden partijen. Dat is een grote waar veel aan de hand is. En als je nou uiteindelijk ziet wat de conclusies zijn uit de casus Presikhaaf, zoals verwoord door mevrouw Consilius in het rapport staan, dan zie je dus heel veel parallellen met die algemene conclusie die je elders doet. En ik denk dus dat, ook al gaat Presikhaaf in een andere vorm verder om wat te doen, dat maakt hiervoor niks uit. Overigens, dat verleden is toch al niet meer te herstellen, bij wijze van spreken. Maar de type van les die erachter zitten, van hoe ga je om met governance-afspraken? Hoe stuur je als raad richting college? Hoe stuur je als gemeente richting een verbonden partij? Wat kun je er allemaal doen? Hoe ga je om met de afspraken rondom doelen, prestaties en de derde W-vraag over de kosten? Al dat soort type van elementen kun je in feite in elke type van verbonden partij en governance afspraken kwijt. En het is ook niet voor niks dat het college ook aan heeft gegeven dat er heel veel van deze elementen nu inderdaad ter verbetering voorliggen in zowel de nota verbonden partijen als in andere zaken die op dit moment te spelen. Dus in feite zou je ook Presikhaaf kunnen doorschrappen en je kunt er bij wijze van spreken straks veiligheidsregio van maken of wat dan ook. Dezelfde type van vragen komen terug. En daarmee heb ik ook in feite een van de vragen van de heer Krijgsman, de allereerste vraag van de heer Krijgsman, te pakken. En ik kan hem geruststellen en daarmee a fortiori de heer Consoli, dat er wel degelijk gespreksverslagen zijn van gesprekken met de voormalige wethouder, van de voormalig directeur, en nou, is allemaal voormalig, en de huidige raadsleden, en voor een deel ook oud-raadsleden. Die zijn er in ieder geval wel. Als u interesse heeft, dan moeten we maar een belletje aan wagen.
Voorzitter, ik sla het aanbod af, want wij vertrouwen erop dat het goed is gedaan.
Uiteraard. U kunt op de rekenkamer kunt u altijd vertrouwen. En de andere vragen zijn van mevrouw Consilius. Ik zou bijna Consoli. Consilius. Lijkt wel heel
nou. Even graag weer een voorzitter, want ik heb nog twee vragen. De vragen grote kleine partijen. En gaat het nu beter? De vraag van de ChristenUnie.
Verschil tussen grote en kleine gemeenschappelijke regelingen. Ja, we hebben dus echt alleen maar die casus Presikhaaf nu gedaan. Maar bij die onderzoeken van de andere rekenkamers zaten wel degelijk ook kleinere gemeenschappelijke regelingen. Dus eigenlijk maakt dat niet zo heel erg veel uit. Het voelt natuurlijk wel als veel moeilijker. En zeker ook wat het college heeft gezegd. Van dat je één grote gemeente hebt en een aantal kleine gemeenten. En dat zijn van die specifieke zaken. En daar moet je kijken van, daar hebben wij ook wel een aanbeveling over gedaan. Van als je nou iets als één AB-lid niet voor elkaar krijgt, dan zou een raad ook met de andere raden kunnen praten. Om te kijken of je toch tot een wat sterker punt kan komen. Maar dat is dan heel specifiek natuurlijk hoe dat in elkaar zit. Wie de deelnemers zijn. Ja, de verhoudingen ten opzichte van elkaar. En bij andere gemeenten, of wij, dat had u ook al eens vragen, of wij nog andere ook onderzoeken hadden gedaan?
Even die in Presikhaaf deelnemen.
Ja, dat was ook de vraag van de CDA.
Dat is ook die laatste vraag. Nou, het is niet zo dat al die gemeenten, dat daar ook rekenkameronderzoeken zijn geweest na Presikhaaf. Bij Arnhem wel, maar die is alweer van een hele tijd geleden. En daar heb ik wel naar gekeken. Dus die heb ik niet vermeld in dit geval. Maar, dus, en die andere, ja, dat weet ik zelfs niet eens zeker, maar ik weet wel zeker dat ze niet allemaal een onderzoek naar Presikhaaf hebben gedaan. Dus dan zou je dat naast elkaar hebben kunnen leggen. Maar je weet ook nooit of je allemaal op dezelfde manier kijkt. Dus dat is ook, ja.
De heer Kozoli, gaat het over?
Misschien een follow-up vraag. Ja. En u zegt, u heeft dus gekeken, Rekenkamer Arnhem heeft dat wel onderzocht. Waren de conclusies behoorlijk afwijkend van uw eigen conclusies of waren dezelfde?
Nee, waren dezelfde soort conclusies.
Dank u wel. Dan heb ik nog de vraag van de ChristenUnie staan. Ja, ik heb of het nu beter gaat.
Of de nieuwe samenwerkingsvorm in de regio, moet ik eigenlijk naar Frits kijken, want die weet meer van het sociaal domein.
Wij hebben ons... niet hetzelfde domein ten aanzien van de voortzetting van Presikhaaf-achtige. Vraag anders begrepen. Dan heb ik goed nieuws. Want wij zijn bezig met een follow-up op het onderzoek op sociaal domein. En een van de elementen is dat wij ook gaan kijken naar de regionale samenwerking rondom de inkoop van zorg. Dus als u daar bedoelt, daar gaan we wel naar kijken als zodanig, zoals dat nu aan het lopen is. En waar ook, ik dacht, 2 weken geleden een presentatie over is geweest. We hebben niet gekeken, want dat dacht ik dat aanvankelijk uw vraag was, over de verdere follow-up van discussie over Presikhaaf na zomer van vorig jaar. Daar hebben we niet meer naar gekeken. We kennen daar wat stukken van, maar het is niet zo dat we dat onderzocht hebben in de zin dat we daar kunnen zeggen van, met die les is toen al wel goed rekening gehouden, et cetera.
Daar wilde heer Vreeman graag een vraag.
Nou, een hele korte reactie in uw richting. Het zal u ook bekend zijn dat er een beweging op gang is komen om de analogie van bijvoorbeeld in de regio Nijmegen ook hier in deze regio te komen tot een modulaire gemeenschappelijke regeling met allerlei dienstverleningsovereenkomsten die daar aanhangen. En dan wordt de situatie totaal anders. Even dat de informatie nog.
Dat klopt, maar overigens... Dat geldt voor één type van gemeenschappelijke regeling, maar u heeft dan gewoon heel veel klassieke verbonden partijen. En daar hebben deze allemaal nog betrekking op. En ook een groot deel van deze zaken zal ook op deze modulaire leest geschoeide gemeenschappelijke regelingen relevantie hebben. Niet op alle punten, maar wel veel.
Ik vat het even samen. Ik wil het afsluiten, ook gezien de tijd. We hebben denk ik voldoende stof om over 2 weken hier uitvoerig op in te gaan. Gezien het sfeertje zal dat wel lukken. Ik dank jullie allen en speciaal onze mensen die ons hebben geïnformeerd vanavond. En uiteraard zie ik u over 2 weken waarschijnlijk terug. Ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid.